agenda punt 5, met even de aanpassing. Maar bij agenda punt 6 ziet u staan dat er een presentatie is van het college over de jaarrekening 2018 en de MARAP 2019. Dat halen we naar voren toe. Dus nu bij agenda punt 5 doen we eerst de presentaties van de jaarrekening 2018 en MARAP 2019, de eerste MARAP. En daarna gaan we vragen stellen. Goed, de presentatie is klaar en volgens mij gaat de burgemeester gaat volgens mij beginnen.
Ja. Met ook zijn. Van die is beter. Oh, dat is niet voor niks natuurlijk. Is voor de balans in het college ook beter? Want we hadden al een klein puntje gemaakt van dat... wethouder Marcel aan één kant was gaan zitten en het zwaartepunt van het college aan deze kant. Maar nu is het beter in balans in ieder geval. Goed. De rekening 2018. Daar beginnen we mee. En daar zijn eigenlijk twee dingen over te zeggen. Eentje is dat dit past in de trits waar we eigenlijk afgelopen week mee begonnen waren. Dat we na aan denken zijn over wat er in de begroting 2020 moet komen. En het hele traject waar Wezel, ik zou bijna zeggen, naam mee maakt om dat samen met elkaar samen te doen. Met elkaar bedoel ik dan het hele bestuur, maar ook dat er externe mogelijkheden zijn om iets te vertellen. Maar tegelijkertijd hoort bij vooruitkijken ook terugkijken. En dat doe je aan de hand van twee dingen. Eén is je kijkt het jaar 2018 terug. Toch heel speciaal, want het was weer een jaar waarin het nieuwe college geformeerd is en het eerste bestuursjaar erop zit. Natuurlijk is het niet zo dat dan alles weer helemaal voor of aan begint. Omdat er ook nog iets doorgaat van de vorige bestuursperiode. Maar toch, met name door het bestuursakkoord samen aan de slag, is het zo dat nog eens accenten gezet worden voor de komende bestuursperiode. En daar hebben we het eerste jaar van erop zitten. Overigens kun je hier ook merken dat zo'n eerste jaar in Wezel, dat er relatief gezien al veel meer in zo'n eerste jaar gebeurt dan dat er in een veel loggere, grotere gemeente. Wat is op dan, omdat heel vaak het eerste jaar bijna verloren jaar is. Terwijl je hier ziet dat in de startblokken zitten en uit de startblokken komen, dat veel gemakkelijker gebeurt dan dat op andere plekken gebeurt. Dus daarom is dat mooi om dat mooi in zijn algemeen om dat te zeggen. Hoewel het op onderdelen, kom daar straks op terug, ook nog zo is dat we het geld niet hebben uitgegeven waarvan we dachten dat het uitgegeven zou zijn. Maar dat komt straks. In het bestuursakkoord samen aan de slag, daar is eigenlijk op hoofdlijnen zijn in die ambitieagenda 4 thema's aan de orde gekomen. Fijn wonen, voorzieningen en levendige kernen. Daar legt de bedadelijk iets over toe. Duurzaamheid en energie, samenkracht in een inclusieve gemeenschap en gemeente in gemeenschap. Dat is de toelichting die wij op de inhoud geven en ik kom daarna nog op de financiële aspecten terug. Ik geef eerst het woord aan Diga.
Ja, voor wat betreft de thema's fijn wonen, beleven, saamhorigheid en bedrijven hebben wij in 2018 gewerkt aan het integraal benaderen van de leefbaarheidsvraagstukken. En we hebben thema's als wonen, veiligheid, sociale cohesie, gezondheid en duurzaamheid, die hebben we verbonden. En mooie voorbeelden daarvan die zijn te vinden in de wijk Oppenbrik en de school in de graswarenfabriek. En ook de initiatieven vanuit de samenleving zoals Blie en Bezel. Ook bij de opwaardering van de wijken zoals Hazekamp is het uitgangspunt om samen met de bewoners en de partners zoals Woongoed en Synthese integraal te kijken naar sociale en fysieke aspecten. Dat is daarbij het uitgangspunt. En in het project Toekomstbestendige Centra verknopen we leefbaarheid en levendigheid. En samen met de ondernemers hebben wij een plan van aanpak opgesteld. En dat is in december 2018 door uw raad vastgesteld.
Ja, samen aan de slag, duurzaamheid en energie, mobiliteit en bedrijvigheid, zo kunt u lezen. Dat is ook weer het voortbeduren op basis van een integrale aanpak, zoals juist mijn collega ook al aangaf, waarbij heel nadrukkelijk de duurzaamheidsvisie die vastgesteld hebben het kader is. Er is al hard gewerkt aan een aantal diverse onderwerpen op het gebied van de duurzaamheid. De duurzaamheidsvisie is er eentje van en we hebben vooral ingestoken op de participatie en de bewustwording. Regionaal is samengewerkt aan de Pool Energievisie, de regionale energiestrategie en de mobiliteitsvisie Transportal. Ook hebben we mooie resultaten gehaald in de vermindering van restafval en het afkoppelen van hemelwater. De klimaatadaptatie en de waterveiligheid heeft evengoed onze aandacht. Bij Blij in Bezel als thema waar beleven een heel belangrijk agendapunt is ook het partnerschap met de gemeente Brugge. En dat is eigenlijk het verhaal ook wat mijn collega Bram enorm zich mee bezighoudt, recreatie, onderwijs, sport en cultuur. Maar we hebben ook bij de voorbereiding op de LCW hebben we samengewerkt. Dat was ook een stukje beleven met de gemeente Brugge. We hebben ook de Beelse Brugge Buggies. Dat zijn die golfkaartjes zoals u wel eens misschien hebt gezien. Inmiddels zijn we verder in het kader van archeologie en monumentale relaties richting Brugge. Gaan wij ons bezighouden met die grensgeschichten. We hebben de keramische route en we hebben de smaakmarkt Bezel. Dat zijn ook allemaal samenwerkingsmomenten. En voor de vrije tijdseconomie is veel samengewerkt met onder andere Noord- en Midden-Limburg. En die samenwerking met en tussen onze stakeholders in onze gemeente verloopt tot op heden op een hele constructieve manier. En dat heeft ook eigenlijk wel weer een impuls gekregen waar Debbie mee bezig is. Dat is de impuls voor de nieuwe recreatie- en toerismevisie.
Ja, het volgende pijler in die ambitieagenda, samenkracht in een inclusieve gemeenschap. Als we kijken naar jaarrekening 2018, dan zien we dat op het gebied van de WMO, de jeugdzorg en de participatiewet, het ons gelukt is om toch een bepaald kwaliteitsniveau, hoog kwaliteitsniveau van zorg en inzet te leveren binnen de geraamde budgetten. Samen met onze partners ontwikkelen we daarvoor steeds verder ook door op talentontwikkeling, actief burgerschap, gezondheid, preventie en vroegsignalering. En projecten die we daarbij bijvoorbeeld opgepakt hebben rondom gezondheid, een concept als welzijn op recept wat we samen met partners hebben ontwikkeld. Maar als je denkt over vroegsignalering, dan kijken we ook bijvoorbeeld in 2018 terug dat we daar een netwerk rondom het veilig verenigingsklimaat met verenigingen hebben opgezet. waarin we samen met verenigingen hebben besproken van de invulling van een functionaris als een vertrouwenscontactpersoon. Dat is natuurlijk een concrete invulling, maar daaronder zit veel meer van hoe kunnen we vroegtijdig hulpvragen signaleren, ophalen en delen met elkaar. En daar zijn we volop mee aan de slag gegaan. Ja, dat is eigenlijk de manier waarop we die saamhorigheid en die inclusieve gemeenschap toch proberen te versterken en echt in zijn kracht te zetten. En waar we in 2018 ook weer grote stappen in gezet hebben.
De ambitie, dat is de gemeente in gemeenschap en dorp. Dat is nog eens heel expliciet in het bestuursakkoord opgenomen. En wat in 2018 begonnen is, is hoe vertaal je dat nu naar de organisatie? Hoe vertaal je het naar het college toe en hoe vertaal je het naar jullie als raad, waarin de mens van Bezel wat dat betreft centraal staat? Daar zijn, heb ik begrepen, allerlei sessies over geweest, onder andere op 28 januari. Is daar nog eens een keer met de raad over gediscussieerd, maar de truc is om niet alleen dat in woorden te doen, maar ook in praktijk te brengen. En daar is toch een eerste aanzet in ieder geval toe gemaakt. Dus dat is de laatste van de vier hoofdthema's. Als je nu al die ambities, want daar komt het op neer, als je die beziet, moet je die passen binnen de financiën die je als gemeente hebt. En als je dat nu op het eind van het jaar eens allemaal optelt en aftrekt, dan komt er uit, zoals jullie weten, dat er 138.000 euro over is. Maar, en er hoort uitdrukkelijk een maar bij, die 138.000 die in de laatste BRAP overigens nog stevig negatief waren, die zijn er gekomen omdat er met name meevallers in de sfeer van de jeugd zijn. En ja, in alle eerlijkheid moeten we met elkaar goed zien dat dat ook voor een deel een Russische roulette is, zou je kunnen zeggen. Hoewel niet helemaal, want in gemeenten als Bezel is het zo dat door de nabijheid met mensen, ik heb dat zelf afgelopen week al in de organisatie mogen ervaren, dat de collega's de mensen kennen. En omdat ze de mensen kennen, is de kans dat er dat het goed gaat beter dan dat je de mensen niet kent. Maar desalniettemin is het een geweldig risico om te zien van dat het vandaag één meer of twee meer kunnen zijn. En dat kost zoveel geld dat wij in ieder geval 2018 positief kunnen afsluiten met een saldo van 138.000. Waarbij het bedrag van de jeugdzorg, als ik het goed zeg, 6 ton is ongeveer, Frank, klopt dat? 77. Ik ga jullie niet vermoeien met de andere teksten waardoor je op die 138 uitkomt, tenzij daar vragen over zijn, want dan kunnen ze ze beantwoorden. Maar ik wou alleen de fragiliteit aangeven van dat we in positieve zin de rekening afsluiten, maar dat je toch tamelijk gelukkig is, zal ik maar zeggen. Goed, dan is het zo dat wij een goedkeurende verklaring hebben, ook van de accountant. Maar er zijn twee dingen die nog echt opgemerkt moeten worden. Het eerste punt is dat er 68.000 euro van de PGB, dat nog niet helemaal zeker is. Dat is dat mensen daar eventueel nog recht op kunnen doen gelden als die zich melden. Dus met andere woorden, dan zou dat bedrag nog iets minder kunnen zijn. En het tweede punt is dat 105.000 euro van externe inhuur, dat die niet tijdig met een geautoriseerde begrotingswijziging zijn vastgelegd. Ik zal niet hardop zeggen dat ik wat verbaasd ben dat ja, dat, dat bijna als onrechtmatig gezien wordt. Terwijl je weet dat als je een bestuursakkoord ziet en ziet wat er allemaal moet gebeuren, dat het in mijn beleving volstrekt logisch is dat je voor sommige onderdelen, en ik vind dat daar al heel zorgvuldig mee om is gegaan, dat je soms gewoon inhuur nodig hebt en dat je, ja, soms een kans moet grijpen op het moment dat je dat doet. En als je dan de hele procedure gaat opzetten, dat je dat eerst op de hele rechtmatige manier, op die manier moet doen. Dus ik zou bijna zeggen, dat is nog eens een onderwerp van discussie waar ik graag met jullie als raad over discussieer. Want formeel gezien is dat niet helemaal rechtmatig wat er nu gebeurt, dus die 105.000. Verder is het ook zo dat er een negatieve 4% negatieve exploitatieruimte zit. Dat is allemaal te zien. En tenslotte de interne beheersing van processen. Die zijn we nu echt in beelden brengen. Om te kijken waar we de risico's lopen. En onder het motto de basis op orde. Maar daarover hebben jullie geloof ik pas in de vorige raadsvergadering een besluit genomen. Dat we daar echt flinke stappen in kunnen zetten. Even kijken. Volgens mij is het zo dat wij daarmee het element van de jaarrekening in hoofdlijnen gehad hebben.
Voorzitter, mag ik even vragen of u dan nu al vragen mogen stellen over het stukje jaarrekening of dat moeten we wachten tot de hele presentatie is afgerond?
U was mij dan een stapje voor. Dus ik was even rond kijken wat u wijst. Dus mij lijkt, omdat er nu wordt afgesloten, dat we nu eerst maar de vragen stellen over de jaarrekening. Dat we dat eerst doen en daarna overgaan naar de MARAP. Dus laten we beginnen met vragen over dit onderwerp. Ik begin bij de fractie van de VLP. Geen vragen? Bezigslijst. Meneer Jacobs.
Dank u wel, voorzitter. We hebben een aantal vragen. Even kijken. Eén gaat over de programmarekening 2018 zelf. Het gaat over bestemming rekeningssaldo op bladzijde 4. En het gaat over project Hazekamp. De fractie van de Bezigslijst heeft in de raadsvergadering van 25-3 jongstleden ook al een keer een opmerking gemaakt over bijramen van dit project. Nu komen we weer met een vraag voor krediet, althans zo lijkt het naar ons. En hoewel we dit een prachtig project vinden, hoe dat allemaal te werk gaat en met de vernieuwende werking, vragen we ons wel af eigenlijk hoe vaak komt er nog een bijraming bij. En we begrijpen dat dit uit het bewonerspakket gekomen is. En dat is nogmaals die goede samenwerking. Maar ja, wij zijn er wel een beetje kritisch over. Dat was de eerste vraag. Ik weet niet of u alle vragen wilt hebben of u zegt van we gaan ze eerst beantwoorden.
Nou, laten we eerst met deze vraag beantwoorden, lijkt mij.
Dank u wel.
Meneer Jacobs, volgens mij gaat u deze vraag beantwoorden.
Ja, volgens mij kunnen we u geruststellen, meneer Jacobs. Is het inderdaad in lijn met het eerdere raadsbesluit waar we hebben gezegd van, nou, mochten we een overschot hebben bij de jaarrekening, dan willen we daar een gedeelte voor bestemmen voor dat onderdeel wat we toen moesten dekken in maart, waar we toen over gesproken hebben. En dit is niet een nieuw aanvullend budget wat voor ligt. Maar dit is inderdaad, als je het hebt over die rechtmatigheid, van hoe moet je de stukken formeel vastleggen, dan nou, we moeten het even formeel vastleggen dat wat we toen besproken hebben, dat als er een overschot is, dat we dat zouden benutten hiervoor, dat we dat nu ook doen. Dus het is eigenlijk datgene wat we, waar u aan refereert, eerder besproken hebben. Dat budget is het en niet nieuw budget.
Oké, dan dank u wel hiervoor. Maar als ik mijn geheugen mij niet in de steek laat, dan ging dat vorige keer ging het verhaal over trottoirs die meegenomen moesten worden en die nog hersteld moesten worden en dergelijke. En dit is toch, zoals ik het hier zie, toch eigenlijk wel wat uitgebreider dan dat toen benoemd werd. Kun je daar nog dan een toelichting op geven?
Nou, om een voorbeeld te noemen, als je praat over trottoirs, er is toen aangegeven, wij pakken wijk Hazekamp aan. En het was puur een pilot. Het was de eerste keer dat we daarmee aan de slag kwamen. Nou, gaandeweg het project qua bedrag dat er een aantal zaken bij zaten die wij in de kader van de integraliteit toch gelijk direct meegenomen hebben. Waarvan in eerste aanleg dat totaal niet was voorzien. Daar hebben we inmiddels van geleerd. Dus op het moment als we dadelijk naar een andere wijk gaan, dan weten we, oké, daar en daar en daar. Komt er allemaal eens af, gezondheid, en dan gaan we ervan uit dat we dan bij de raming het totaal integrale pakket te pakken hebben. zal natuurlijk nog niet zeggen dat daar nog wel iets bij zou kunnen komen in de zin van, dat hebben we nooit bij stilgestaan. Maar we gaan er nu vanuit dat bij de aanpak alles wat we leren dadelijk in één keer in het totaalpakketje bij de volgende zeg maar, aanpak van de wijk tot z'n recht zal komen.
Nou, mooi. Dank u wel. We zullen dat gaan volgen. Dan ga ik naar bladzijde 17, wegen met inspectie. Daar is een vergelijking geweest voor de wegen in 2017 met een inspectie. En aan zich doen we het goed. Alleen, daar staat 10% was negatief. En toch zegt u in het stuk dat er geen achterstallig onderhoud is. Kunt u daar een duiding op geven?
Volgens mij is de vraag opgegroeid, meneer Hoelos.
Ja. Nou, in feite is het zo dat de inspectie van de wegen op een niveau B moet zijn. En het niveau B geeft aan of iets in orde is, ja of nee. En eigenlijk zeggen wij, het is in orde. Maar ja, er zit natuurlijk altijd, is altijd iets wat onvoldoende is. Maar als je alles op een rijtje gaat zetten en dat gaat verevenen, dan zeggen wij, ons niveau is voldoende.
Oké. Okay. Ja, maar omdat er werd gesproken van, er is geen achterstallig onderhoud.
Nee.
Dat leidt u af aan die B en dat
voldoende.
Oké. Wat zegt u? En dan gaan we even kijken. Dan staat er nog op bladzijde 24. Dat was gewoon eigenlijk een beetje waar ik wel door nieuwsgierig werd. Er staat nog één lening open bij leningen. Welke wij in 2022 af gaan lossen. Voor de rest hebben we geen nieuwe gedaan. Waar is deze voor en hoe groot is dit? Bladzijde 24, leningen. Momenteel hebben we nog één gemeentelijke lening. Deze lossen we af in 2022.
Volgens mij is er versterking onderweg, maar ik zal iemand zwaaien.
Maar naar wie?
Naar wie was de... Oké.
Okay. Nou, mooi toch? Versterking. De cavalerie komt.
Nou, voor de gemeentelijke leningen hebben we inderdaad, het staat in de tabel eronder, nog 566.000 euro openstaan, ultimo 2018. En dat is één lening en we kunnen die niet vervroegd aflossen.
Oké, dank u wel. Maar kunt u mij een beeld geven waar dat voor is? Want het zegt mij, ja, een lening.
Dat is 30 jaar geleden aangeschaft. En we hebben geen projectfinanciering. We hebben gewoon algemene financiering hier. Dus ik kan niet zeggen, die is ooit aangeschaft voor dit of dat.
Oké, dus gewoon een algemene lening. En die, oké, helder als dat zo is. Dank u wel daarvoor. Voorzitter, en dan kom ik tot mijn laatste punt. Dat is op bladzijde 26. En het gaat over incidenten. Er wordt geschreven, het afgelopen jaar hadden we te maken met een beperkt aantal fysieke incidenten. De incidenten hadden uiteindelijk geen noemenswaardige impact op de organisatie. Dat is natuurlijk erg prettig. Maar wij vroegen ons toch wel af ziet u daar een verzwaring of een mindere in aantallen of een zwaarte van deze incidenten? En is het toch raadzaam om, ondanks dat het geen impact heeft of minimaal impact heeft op de organisatie, dat we hierop moeten sturen? Want het is natuurlijk wel belangrijk dat onze mensen veilig kunnen werken.
Kijk even of de burgemeester deze vraag nu al kan beantwoorden.
Ja, ik ben al blij dat ik weet dat de heer Jacobs junior bedoelt op de fysieke, die fysieke incidenten heb je erover, hè?
Dat is ICT.
Oh, ICT, oké. Okay. Nee, dan kan ik de vraag niet beantwoorden.
Het heeft niks met ICT te maken.
Nee, ik
zeg junior.
Nee.
Volgens mij is voor de beantwoording van deze vraag, u heeft echt wel een aantal verzoeknummers. U krijgt alle mensen hier aan tafel, meneer Jacobs. Dat is geweldig. Dus er is weer versterking aangetreden.
Ja, nou, fantastisch, voorzitter.
Ja, dank. Ik denk, ik gooi wat gewicht in de schaal in het kader van de fysieke incidenten.
Ik zal hier verder niet op reageren.
Nee, wat we zien is dat we daar natuurlijk in de organisatie hele goede afspraken over gemaakt hebben in hoe we zeg maar onderling deze veiligheid naar elkaar toe bieden en elkaar ook vinden en daar dus ook snel en krachtig op kunnen reageren. Maar het is niet zozeer dat we eigenlijk een trend in de toename zien. We zien wel vaak dat we preventief steeds vaker goed nadenken met z'n allen in. Wanneer plan je soms een bepaalde afspraak of overleg en waar doe je dat? En zorg je al dat je in ieder geval met voldoende mensen of in een goede samenstelling aanwezig bent. Dus in zoverre is het niet zozeer echt een stijging. Maar ik durf ook wel te beweren dat die te maken heeft met een stukje bewustwording wat we als organisatie daarop hebben ter voorkoming.
Oké, nou, dat kan ik wel beoordelen als een goede ontwikkeling in die zin dat wij dat bewust zijn. Dank u wel, voorzitter, voor het antwoord en voor de hulptroepen.
Waren dit vragen voor deze lijst?
Tot zover de eerste lezing. Okay.
Dan gaan we over samen verder.
Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben een aantal vragen. De eerste is van de programmarekening, bladzijde 18. Daar staat iets over de riolering en pompgemalen. Er is een voorziening getroffen voor 4,3 miljoen, ruim 4,3 miljoen. En we vroegen ons af wat de verhouding is met het huidige gemeentelijk rioleringsplan, wat de status daarvan is.
Volgens mij kan meneer Roelofs als riool-expert deze vraag beantwoorden.
Indachtig de wijze waarop u tijdens de begroting al bent ingegaan op deze problematiek, zijn we bezig met het opstellen van een nieuw voorstel. Dat is al redelijk in afronding qua om te presenteren aan de raad. Maar het niet dat even een malheur heeft plaatsgevonden bij een medewerker. Is het even tussenuit geweest. Die pakt dat nu onmiddellijk weer op. En wij waarschijnlijk zal direct na de vakantie een voorstel komen waarbij ook hier heel nadrukkelijk wordt ingegaan om ook op de vragen die toen met name samen verder heeft gezegd van hoe zit het met de balans, hoe zit het nou precies met je reserves, hoe moeten we mee omgaan, moeten we wellicht niet een nieuw scenario gaan volgen. U wordt wat dat betreft op uw wenk bediend. Het had er al kunnen zijn, waar het niet. Maar het komt eraan.
Misschien is het goed om te melden dat de medewerker gezond en wel.
Ja, godzijdank is hij weer gezond en wel in ons midden. Wat was even schrikken.
Dank u wel voor het antwoord. Helder. Er staat een stukje verder onder groenvoorzieningen. Vanaf 2019 gaan we planmatig aan de slag met het vervangen van bomen. En dan staat er die voor veel overlast zorgen en het planten van bomen. Hoe bepaal je dan wat veel overlast is?
Dat is natuurlijk altijd maatwerk. Veel overlast heeft met name te maken over bijvoorbeeld dat als je bomen plant en ze gaan groeien, dat de wortels veel beschadigingen kunnen veroorzaken in het wegdek en noem maar op. Nou, dat zijn echt zaken waarvan fysiek inspectie plaatsvindt. Men beoordeelt dat en zegt oké, als dat zodanig is, dan gaan we dat op een duurzame manier aanpakken.
De achtergrond van de vraag komt eigenlijk van stel dat er klachten zijn over bomen die te veel schaduw vormen of die voor wat overlast zorgen wat bladeren en troep betreft.
Ja, dat laatste is wat lastiger. Er wordt wel degelijk naar gekeken. Maar het is wel zo dat wij ook in het kader juist van de klimaatadaptatie wel met elkaar van mening zijn. En ook daar die boomverordening onlangs is vastgesteld. Dat we niet maar zomaar bij overlast een boom eruit zullen halen. Om te zeggen dat bij wijze van spreken de gootjes gaan dichtzitten vanwege riolering of iets. Dus dat moet er toch wel echt iets aan de hand zijn. Willen we op basis daarvan echt concreet maatregelen nemen. Wat wel gebeurt, dan moet ik er wel bij zeggen, dat we in dat soort gevallen wel bijvoorbeeld de bomen bijvoorbeeld flink inkorten qua groei. Wat er ook daarmee wel een stuk overlast teniet doet. Maar dat is puur maatwerk.
Dank u wel voor het antwoord. Een stukje verder staat begin 2009 ontvangen we de uitkomsten van de eerste ecologische monitoring van bermen. Wij vroegen ons dan af, is dat er al? En wat is de status daarvan?
Dat heeft inmiddels geleid dat wij een nieuw bermmaai-schema hebben. Waarbij wij ook zeggen, de biodiversiteit die wij gebruiken nu om onze bermen op een bepaalde kwaliteit te krijgen, worden ook via een hele speciale manier gemaaid. Dat heeft een aantal redenen. Onder andere heeft dat te maken met de flora en fauna en de vogeltjes die erin zitten en het broedseizoen. Maar het heeft ook te maken met het feit dat wij bepaalde schraalheid willen hebben van bepaalde bermen. In diezelfde lijn Dat is eigenlijk het, zoveel mogelijk aan het verstedelijke gebied. De bermen die in het buitengebied liggen, waarvan eigenlijk van heel stuk ook het waterschap aan zet is. Daar zijn we nu mee in gesprek om ook met hun te kijken of wij deze maatregelen kunnen doorvoeren. En ik heb bij toeval net vandaag een verslag gekregen van het eerste overleg wat we gehad hebben. En op basis waarvan wij nu afspraken gaan maken hoe we dat gaan aanpakken. Maar er zit een beetje één lastig puntje. Het waterschap zegt, als we het gaan aanpakken, willen we het voor onze hele waterschap doen. En dat betekent nog leven dat alle partijen nu plots op een andere manier moeten gaan denken. Dus wij denken dat we daar nog wel een beetje een jaar nodig hebben. Willen we uiteindelijk kunnen zeggen, hoe gaat het waterschap nou in totaliteit doen? Maar.
Dank u wel. Dan gaan we naar bladzijde 50. Daar staat schuld en armoede. 4 december circulair zijn extra middelen toegekend voor schuld en armoede. In 2019 zetten we deze geld in ter dekking van extra kosten die we gaan maken voor de doorontwikkeling van hulpverlening. Nou is dat misschien een beetje opportunistisch, maar we hadden eigenlijk gehoopt dat we dat al in de beheerrap zouden terugzien. Kunt u duiden wat daar de status van is?
Nou, we hebben zojuist ook nog met de Rekenkamercommissie gesproken, die ook dit thema schulden en armoede heeft beetgepakt om daar een onderzoek naar te gaan doen. Maar daarnaast hebben we eigenlijk in concept al grotendeels de nieuwe beleid en beleidsregels al staan. En die zullen we op termijn, die manier van werken zijn we al stapsgewijs in het voeren op dit moment om daarmee aan de slag te gaan. Het iets verhogen van de norm voor een uitkering zit daarbij om op die manier hier serieus werk van te maken. En we kijken even van wat pakken we op na het rekenkamerrapport en onderzoek. En wat pakken we nu al op korte termijn op om dat echt te gaan implementeren? En een gedeelte zijn we al bezig met die implementatie van die andere manier van werken om zo vroeg mogelijk te signaleren. En ook te kijken van wat kun je doen wat mensen nodig hebben om uit een situatie te komen van schulden en armoede.
Helder. Een stukje verder, jeugdzorg algemeen. De kosten met betrekking tot specialisatie en dan staat er verder van DBC's en PXQ. En toen vroegen we ons af wat dat betekent.
DBC is een diagnose-behandelcombinatie. Dat is vooral een term die in de medische wereld gebruikt wordt. En PMAQ is de inkoopsystematiek die gemeentes tot op heden heel erg hanteren. Dus prijs maal aantal uren dat er dienstverlening, zorgverlening gehanteerd wordt. U heeft volledig gelijk dat het niet heel begrijpelijk is hoe het daar staat. Maar ik hoop dat de toelichting iets geholpen heeft.
Dank u wel.
Ja, ik vraag me af, heeft die geholpen? Ik zie het een beetje verbaasd kijken. Maar...
Oh ja, goed, het is een uitleg van wat het eigenlijk voorstelt. En,
misschien terecht een aanvulling, voorzitter. DBC in de medische wereld was heel erg het gebruik dat op het einde van een traject ook de eindafrekening werd opgemaakt. Dus dat een specialist eigenlijk de vrijheid had om aan de slag te gaan. En na een half jaar, maar soms ook na 3 jaar, werd gezegd van nou, nu ben ik klaar met het behandelen. En dit is uiteindelijk de rekening die betaald moet worden. Zo ging het in de systematiek in de medische wereld, dus waar het door het zorgkantoor ingekocht werd. We hebben als gemeente gezegd, we werken middels PMAQ, zodat we iets meer grip hebben. Dat de uren zorg die geleverd worden, dat je meteen die in beeld hebt en die ook meteen kunt betalen. Zodat je een overzicht houdt van ja, wat zijn nu de verplichtingen die we hebben en welke betaling staat er tegenover.
Helder. Op bladzijde 50 de laatste alinea. In onze gemeente werken we met verschillende preventiemedewerkers. Sinds 2018 vormen de sport- en cultuurcoach, de jochregisseur, de jongerenwerker en de muziekconsulent samen het team present. Met de komst van dit team weten de preventiemedewerkers elkaar beter te vinden en trekken we daar wel mogelijk samen op. Zo ontstaan er verschillende mooie initiatieven. Welke initiatieven zijn dat? Kunt u duiden waar we moeten denken?
Ja, ik moet even denken of hoe de aanwezigheid was van alle raadsleden. Maar afgelopen najaar hadden we volgens mij een hele goede opkomst van heel veel raadsleden. Waar we die tour hebben gemaakt. Waar we in het zwembad zijn begonnen met een warming-up. Vervolgens naar Broekin, naar PSW zijn gegaan en in de sporthal hebben afgesloten. Daar hebben we volgens mij wel een beeld laten zien hoe ze met verschillende initiatieven bezig zijn, daar ook in ondersteunen. Maar een concreet voorbeeld wat ik net bijvoorbeeld ook ophaalde. Deze medewerkers zijn ook bezig met dat veilig verenigingsklimaat. Dus het zijn eigenlijk de verenigingsondersteuners die vaak bij verenigingsbesturen ook vanuit verschillende disciplines meekijken en mee ondersteunen. En waar daar crossovers of ja, dwarsverbanden te leggen zijn, dat ze die ook gezamenlijk oppakken. Dus het invullen van een vertrouwenscontactpersoon, dat is een uitdaging voor sportverenigingen, maar ook voor cultuurverenigingen. Dus op dat thema werken ze dan samen in dat team present om die uitdaging samen ook handen en voeten te geven. Eenzelfde voorbeeld is de afstemming met het naschoolse sport- en cultuuraanbod. Nou, daar werken ze samen om één aanspreekpunt te hebben voor het onderwijs. Van, nou, dit is iets wat leeft breed bij de verenigingen in algemene zin. En dat willen we op die manier samen in een jaarprogramma vorm en inhoud geven. Dus dat zijn een beetje de projecten waar u dan aan kunt denken.
Wederom helder. Dan zit ik even te denken, volgens mij op bladzijde 53. Wat we in het stadje zien is dat bijvoorbeeld de primaire begroting die is vastgesteld op 3,5 miljoen voor het betrekking tot jeugdzorgdecentralisatie. Vervolgens wijzigen we die naar 4,3. En vervolgens als je dan de rekening bekijkt, dan zitten we weer op 3,5. En dan zit je weer op het originele bedrag. En als ik dan... Dat hebben we volgens mij op meerdere onderwerpen zo gezien. Is dat toeval? Of is de begrotingswijziging, was dat eigenlijk niet de juiste?
Nou, we hebben met elkaar vastgelegd, we willen een stukje realistisch ramen in het sociaal domein. Dus we willen realistisch kijken van wat zijn de uitgaven. Wat je hier met name waarneemt is de hele grote uitschieter op jeugdzorg die we in 2017 gehad hebben. Dus op het moment dat de begroting 2018 vastgesteld werd, hadden we nog niet het inzicht over de realisering van 2017 uiteindelijk. Die hadden we in het voorjaar van 2018. Op dat moment zagen we zijn enorm naar boven geschoten in kosten door een aantal zware jeugdzorgtrajecten die in 2017 zijn betaald en zijn verzorgd ook. Dat betekent dat we toen op basis van het uitgangspunt realistisch ramen bijgeraamd hebben op die primaire begroting. Maar tegelijkertijd hebben we wel onze inspanningen verricht om te kijken van hoe blijven we daar in controle en hoe kunnen we daar ook de kosten beheersen om toch iets schappelijker uit te komen. En dat leidt uiteindelijk tot die rekening 2018 die meer de trend van de jaren 2015 en 2016 laat zien dan de trend van 2017 inderdaad.
Mag ik in dat verlengde nog even een vraag stellen over dat jeugdzorgverhaal? Want wat wij lazen in stukken van 2018 was met name het verhaal dat die samenwerkingen tussen gezinscoaches en huisartsen, dat is overleg geweest, er werd gekeken al dan niet of daar fysiek aanwezig kon gaan zijn in de huisartsenpraktijk. Dat hebben we eigenlijk nergens meer teruggevonden of dat daadwerkelijk gerealiseerd is. Maar als we dat even doortrekken, dat met name dat kostaspect in die jeugdzorg. In hoeverre staan wij nu als gemeente Bezel dan weer voor een nieuwe uitdaging? De plaatselijke huisartsen zijn er twee eigenlijk die dus weggaan, CQ weg zijn. Er komen nieuwe huisartsen. Het ideale moment natuurlijk om aan de voordeur overleg met elkaar te plegen over van ja... Wat zien wij als gemeente en waar willen wij naartoe? En wil jij nieuwe huisarts, ik hoop dat we ze krijgen, wil jij mee in dat traject en die denkwijze? Hoe ziet u dat?
U schetst inderdaad heel terecht en heel goed het beeld van datgene waar we ook alert op zijn. En waar we inderdaad op dit moment ook al de eerste lijntjes weer hebben uitgezet. Van goh, het is goed om op korte termijn wederom met elkaar om tafel te zitten om een stukje... hernieuwde kennismaking, maar ook weer echte nieuwe kennismaking als er nieuwe huisartsen in beeld zijn, om dat vorm te geven. En inderdaad ook de druk die gevoeld wordt in de zoektocht naar een nieuwe huisarts en daarmee ook de werklast in de praktijk, om daarop in te spelen door het aanbod van die ondersteuning van een gezinscoachteam, wat daar heel concreet handen en voeten aan zou kunnen geven natuurlijk. Ja. Nee, klopt. Waarbij het wel heel belangrijk is, denk ik, om te vermelden, de trajecten die we gehad hebben lagen niet zozeer in doorverwijzingen vanuit huisartsenzorg, maar met name in rechterlijke beschikkingen. Dus uitspraken van de Raad voor de Kinderbescherming dat er een beschermingsmaatregel werd uitgevaardigd.
Ja, maar daarom ook kijken wat wij wel of niet kunnen realiseren. Precies, als gemeente. Ja. En welke overlegstructuurtjes er wel zijn die daadwerkelijk misschien vruchten afwerpen.
Ja, ja, absoluut. Ja.
Samen verder. Heeft u nog meer vragen?
Ik heb nog één vraag. Okay. Dat is de toeristische samenwerking, bladzijde 58. Er staat op een gegeven moment binnen de actie vitale bedrijfsrecreatie, verblijfsrecreatie starten de campingdokter met bezoek in campings en bungalowparken. En een stukje verder staat dan in april 2019 verwachten wij de resultaten van dit onderzoek. Zijn de resultaten al bekend? Is dat rapport al ter inzage?
Voor zover ik weet niet. Ik weet dat hij nog bezig is. Ik kijk heel even, ja. Deze persoon die gaat waarschijnlijk ook nog langs bij de Lammerbergen. En zodra dat traject is afgerond, krijgen wij de resultaten toegestuurd.
Is dat dan op korte termijn of duurt dat nog?
Nee, ik ga er niet vanuit dat dat nog heel erg lang gaat duren. Dat is over een jaar.
Dat is wel een wezenlijk verschil.
Daar heeft hij helemaal gelijk in. Wij checken dat even voor de zekerheid. Dat is wel een heel groot verschil, inderdaad. Ik kom daarop terug.
Dat waren in ieder geval wat mij betreft de vragen. Mijn buurman.
Meneer Burgraaf.
Voorzitter, één vraag van mijn kant. Het betreft de paragraaf verbonden partijen. En daar staat een overzicht op pagina 28. Daar zit een, volgens mij toch al een bijzonder eend tussen de verbonden partijen. En dat is de gemeenschappelijke regeling Maasveren. Daar staat namelijk dat er een financieel belang is van nul. En nou kan nul betekenen dat het toevallig 0,001 cent is of zo. Maar het kan ook betekenen dat er helemaal geen belang is. Dus mijn vraag is even, hoe zit dat? Want ja, hier krijg je normaal gesproken een opsomming van de financiële belangen die de gemeente heeft. En vervolgens ook een verhaal over de risico's die de gemeente daarbij loopt.
Ik kijk even wie die vraag kan beantwoorden. Heel los. Ja.
Het punt is dat bij DSGR een afspraak is dat met vier gemeentes is gezegd, wij gaan de Maasveren beheren. En in feite is dat een gesloten begroting. Dus dat mag niet echt winst gemaakt worden, maar ook geen verlies. En dat moet je dus met elkaar steeds te zien te verheven. En dat gaat gebeuren op basis van een concessie richting iemand die de exploitatie doet van de veren. Die krijgt daar een bepaalde vergoeding voor, maar er zitten natuurlijk ook inkomsten aan. En eigenlijk proberen we daar balans te zoeken en ja, dan kom je op nul uit. Dat is de bedoeling.
Dan is even voor mij even de vraag, is dat dan rechtmatig om dat zo te doen?
Het is een normale GR-constructie.
Maar mag ik daar een aanvullende vraag? Want het is dus in het verleden was het altijd precies nul, want dat impliceert het. Dat lijkt mij vrij. Ja, nee, maar als u zegt het wordt altijd afgerekend, dan was het in het verleden altijd nul. En dat is nu ook een resultaat, dus dat bevreemdt de situatie dan. Er staat nu dat er een resultaat is van 21.901 euro. Dus volgend jaar moet er een startpositie zijn van 21.901 en geen nul. Op de begroting zijn de bedragen niet, maar ik snap uw vraag.
Ja, want ik zie ook een eigen vermogen staan, hè? Dus daar moet je toch ook rechten op hebben, zou ik zeggen. Dus die kunnen niet nul zijn, neem ik aan.
Volgens mij komen er hulptroepen deze kant uit.
Over links.
Het bedrag nul is de bijdrage die wij als de gemeente Bezel dit jaar betaald hebben aan de GR. Dat is het bedrag nul. Dat wil niet zeggen dat wij geen eigen vermogenpositie hebben binnen deze constructie.
Is daarmee de vraag nu, of het antwoord nu duidelijk?
Betekent dat voor die hele kolom, dat al die bedragen dan de bedragen zijn die in 2018 zijn betaald? Of?
Ja.
Oké. Dus waar kunnen wij dan uit opmaken wat het belang is van de gemeente in de verschillende regelingen?
Percentage.
Dat zegt dit overzicht dus niet?
Nee.
Nee. Oké, dan moeten we dus voor een ander overzicht zijn. Dan vervolgens wordt verwezen naar per regeling naar de risico's. Hè? Die staan daaronder. En ik blader dan even door, want hij zal wel onderaan staan. Maasveren, pagina 32. Daar wordt verwezen, er staat bij risico, staat voor informatie over de risico's verwijzen we naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Ik heb daar niets gevonden over de maasveren. Betekent het dat er geen risico's zijn? Meestal wordt het dan vermeld dat er geen risico's zijn. Oké. Okay. Goed, nee, met wat puzzelen wordt het helder. Dankjewel.
Goed, ik kijk even rond of dit stuk door kan naar de raad.
Nee,
serieus. Oh, sorry. Ja, daar ben ik geweest.
Excuus. Nee, meneer Roelofs, u gaf aan in uw stukje presentatie over die golfkarretjes. En dat triggerde me even. We hebben een aantal gesprekken te horen gekregen dat er toch wel interesse is in die golfkarretjes. Maar bij navraag was nergens duidelijk waar, wat en hoe. Dus aangezien u het ook noemt in die presentatie, dacht ik misschien kunt u mij verhelderen waar, wat en hoe.
Dat kan ik u niet, maar ik kan er wel voor zorgen dat we het regelen mogen.
Voor heersakkers dus gaat met alles af van de golfkarretjes, heb ik begrepen.
Ja, er zijn inderdaad 5 van zulke golfkarretjes en roulatie, zal ik maar even zeggen. 2 daarvan die staan bij de Bongert in Bezel. 2 daarvan die worden geplaatst in Duitsland bij 2 ondernemers. En ik weet zo even niet bij welke.
Eentje in Bezel bij de Bongert.
2. 2. Ja. 2 gaan naar Duitsland en die 5e, dat is nog niet bekend. Dus ze kunnen gebruikt worden.
Oké, okay, ja, want nou, dus bij het VVV hier nagevraagd en die wisten er helemaal niks van. Dus misschien wel verstandig dat die lijntjes dan gelegd worden. Dat ja, mensen absoluut. Die komen daar natuurlijk voor informatie dat ja. Ook daar bekend is.
Ja, dat wordt opgepakt. Ja.
Goed, ik heb er even rond of dit punt dan nu doorgaan naar de raad. Ik zie niemand neerknikken, dus dat is bij deze afgesproken. Dan gaan we naar agenda punt nummer 6. Ik vind daar stoelen